30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen, welkom. Vanaf 11:30 praten we over het nieuws van de dag. Over de bouw van 100.000 nieuwe woningen. Dat gaat niet lukken. En dat komt door onze stikstofaanpak, waarschuwt Bouwend Nederland. En ben je als bedrijf lekker met zelfstandigen aan de slag? Dikke prima, maar als je met schijnzelfstandigen aan de slag bent, dan is het ook dikke prima, want ja, de kans dat je daarmee wegkomt is al jaren heel erg groot. Pakkans is nihil. Wat gaat daar precies mis? Gaan we zo meteen vanaf 11:30 bespreken met mijn panelleden. Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad, en André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met...
Goedemorgen.
BNR breekt. Breekijzer.
Dat heeft te maken met honderdduizenden ondernemers die diep in de financiële problemen zitten. Dat signaleert de Kamer van Koophandel, onder andere in het AD vanochtend. Een gascrisis, op een oorlog, op een coronacrisis. Dat heeft er allemaal voor gezorgd dat 1 op de 10 zelfs op het randje van een faillissement zit. Dat zijn ondernemers die kunnen gewoon de rekeningen niet meer betalen en kampen met problematische schulden. Lange tijd leek het alsof bedrijven hun hoofd goed boven water hielden. En als je door de winkelstraat loopt, dan denk je ook gewoon, er is niks aan de hand. Maar er lijkt toch wel echt iets mis te zitten. Hoe erg is dat? Ons breekijzer vandaag is: bedrijven in de problemen vormen een onzichtbare ramp. Wat vind jij? Ben jij zo'n ondernemer in de problemen? Of maak je je daar zorgen om? Of denk je, ja, het wordt al tijd dat de bedrijven hun eigen broek een beetje gaan ophouden. En misschien dat er ook wat shake-out is en wat faillissementen moeten komen. Het hoort er ook bij. Praat mee, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen hoor je wat Pieter en André ervan vinden, maar ik begin met twee andere gasten, namelijk met Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland, en Jan-Paul van der Kerken. Hij is econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO en weet alles van de Nederlandse economie. Goedemorgen allebei.
Ja, goedemorgen.
Eerst maar eventjes naar Hans. Bedrijven in de problemen vormen een onzichtbare ramp. Nou, voor jou is het vast niet onzichtbaar, maar wat is jouw idee? Leeft dit een beetje in de samenleving?
Nou, in de samenleving niet zozeer, maar bij ons wel. Hè. Nou, je hebt in de afgelopen 2 jaar denk ik heel vaak 's ochtends ook in de ochtendspits gehoord. En heel vaak heb ik ook gezegd, ja, hè, er is een gigantisch probleem aan het ontstaan. Vooral in de sectoren die hard getroffen zijn door de coronamaatregelen. Denk aan de horeca en de evenementensector. Daar is veel schuld opgebouwd en weinig perspectief. Ook weinig geïnvesteerd in het bedrijf, weinig inkomen. En ja, de verdiencapaciteit is gewoon fors uitgehold eigenlijk de afgelopen 2 jaar, zou je kunnen zeggen, van die bedrijven. Mm-hmm. En tegelijkertijd staan ze nu voor een tsunami van uitdagingen. Hè. Maak het woord problemen nog maar even voor mij, dan wordt het helemaal zo somber. Maar ja. Ja, een hele lastige arbeidsmarkt, een stijgende energierekening. En ze voelen vaak onmacht om daar wat aan te doen. Want die arbeidsmarktproblematiek die is eigenlijk al langer gaande. Alleen die lijkt heel erg te verheven te zijn in de afgelopen 2 jaar.
Ja.
En die stijgende energierekening, ja, daar kunnen ze op zich niet heel erg veel aan doen op dit moment. En als je wat wil doen, ja, bijvoorbeeld investeren in een elektrische oven. Ja, dan heb je het geld niet. Dus, nee. Dus dat voelt als heel onmachtig.
Ja, en dat dan dus 1 op de 7 zegt, ja, wij, of 1 op de 10 zegt, wij balanceren op het randje van faillissement. Dat, ja, vind ik echt een enorm aantal. Maar jou, ja, verbaast dat dus niet. Dat was voor jou wel bekend.
Nou ja, ik ben al maanden aan het zeggen van, jongens, die schuldproblematiek is echt een soort bom onder het MKB. Vooral in de sectoren die ik net opnoemde, die echt kwetsbaar zijn. En heel veel van die bedrijven zijn gewoon technisch failliet, zou je bijna kunnen zeggen. Daar moet echt iets voor gebeuren. Ik ben daar ook hard mee bezig, iedere dag hier in Den Haag, om daar aandacht voor te vragen. Ik vind dat de politiek op dit moment dat een klein beetje onderschat hoe groot die problemen zijn. Ik heb vaak gezegd, ik ben niet zomaar voor kwijtschelden van al die schulden. Dat vind ik niet zomaar de oplossing. Maar bedrijven hebben echt hulp nodig om er doorheen te komen. En dat moet rap gebeuren, want door die tsunami van problemen staan inderdaad heel veel aan de rand van de afgrond. Dus we hebben ook niet meer de tijd om daar eens even rustig over na te denken. Het is echt tijd voor actie.
Jan-Paul, onze breekijzer. Bedrijven in de problemen vormen een onzichtbare ramp. Wat is jouw indruk? Hoe groot is dit probleem?
Ja, ik ben het eigenlijk wel met Hans eens. Ik denk dat het heel belangrijk is om deze situatie goed in oogschouw te nemen. Ik denk ook dat er heel veel onduidelijk nog is waar die schulden precies zitten. Dus we hebben grofweg wel goed in kaart waar bijvoorbeeld belastingschulden zitten. Waar schulden met waar andersoortige schulden zitten. Maar bijvoorbeeld, we weten ook dat heel veel ondernemers geleend hebben in de familiekring om bepaalde periodes uit te zingen. En dat zijn met name grote brokken schulden waar we nog geen beeld bij hebben. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En als tweede, waar we misschien een paar maanden geleden echt ervan uitgingen dat eigenlijk groei na corona vanzelfsprekend was, hele goede vooruitzichten als de economie weer open ging bijvoorbeeld, zien we toch met de oorlog in Oekraïne dat die vooruitzichten een stuk somberder zijn geworden. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke component is, meer vanuit het macro-economische om mee te nemen, om dit probleem te bespreken. Ja.
Nou, hebben we in de coronacrisis ook best wel vaak gehad, bijvoorbeeld de Koninklijke Horeca Nederland, en die schreeuwde dan ongeveer elke week van ja, het is vreselijk, iedereen gaat failliet, het is een ramp, en na een tijdje dan dacht je weer, ach, daar zijn ze weer. Maar gaat dit stuw meer van faillissementen er nu dan wel echt aan komen, vrees jij?
Dat is heel lastig om te zeggen. Kijk, de richting is denk ik hetgene waar iedereen het over eens is. Je gaf het al eerder aan, faillissementen zijn op een historisch laag niveau. Ja. Laagste aantal faillissementen in 30 jaar hebben we in 2020 gezien. Dus dat die faillissementen op gaan lopen, ja, daar doe ik geen hele boude uitspraak mee. Mm-hmm. Het is natuurlijk de vraag tot hoever. Nou, wat we vanuit CPB en DNB onderzoek zien, is dat die problemen, dat solvabiliteitsproblemen, problemen met coronaschulden, dat die met name geconcentreerd zitten in de getroffen sectoren, zoals Hans ook al eerder aangaf. Dus ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat een deel van die stijging met name in die sectoren gaat plaatsvinden. Ik vind het te vroeg om te zeggen dat stuwmeer er echt aan zit te komen. Ja. Maar dat het aantal faillissementen gaat stijgen, dat is denk ik iets waar we het allemaal over eens zijn.
Rondje panel, dan ga ik naar de bellers. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Ons breekijzer, bedrijven in de problemen vormen een onzichtbare rand. Bel nu, dan praat je zo mee over die stelling. 020-468-4x0. André, wat denk jij? Gaan we een koude zomer tegemoet waarbij je niks meer kan kopen? Alle bedrijven uit de winkelstraten verdwenen, horeca dicht. De bedrijvigheid droogt op.
Nou, ik weet niet of het zo heftig is, maar ik kan best wel geloven dat de problemen die door corona zijn ontstaan en alle problemen of uitdagingen, zoals net werd gezegd, die daar opeens stapelen door allerlei gebeurtenissen in de wereld, de energieprijs, oorlog in Oekraïne, dat best wel een versterkend effect heeft op bedrijven. En als dat er heel veel zijn, hangt natuurlijk vanaf hoeveel dat er zijn, dan kan dat best wel veel gevolgen hebben voor onze economie natuurlijk.
Ja, ik hoorde Hans net zeggen, ik probeer aan de deur bel te trekken in Den Haag. Dat lukte misschien tijdens de coronapandemie best goed, maar nu blijft de deur, ik zal niet zeggen een beetje dicht, maar de urgentie is er gewoon niet zo. Zou dit aandacht moeten hebben bij bijvoorbeeld de minister Adriaansens?
Nou ja, de vraag is natuurlijk, kijk, in coronatijd heeft de overheid heel veel bedrijven geholpen. Terwijl ze dat normaal genomen niet zo snel zouden doen. Dus ik begrijp op zich wel dat ze in Den Haag nu wat terughoudender zijn. We hebben nu 2 jaar lang de hand boven het hoofd van bedrijven gehouden. In hoeverre moeten we dat blijven doen? Dat is op lange termijn ook niet gezond voor je economie als de overheid zich continu blijft inmengen in de markt op die manier. Maar ik zou wel zeggen, doe dat dan in ieder geval gefaseerd. Want de problemen die er toen waren, zijn nu niet opeens weg. Bedenk je ook van in hoeverre strekt dat ondernemersrisico nou? Met al die gebeurtenissen nu in de wereld. Ja, de vraag is of je dat aan ondernemers toe kunt schrijven. En of je dat aan ondernemers toe zou moeten schrijven.
Ja. Pieter, onzichtbare ramp, of kunnen we er gewoon niet omheen dat sommige bedrijven inderdaad failliet gaan? En dan krijg je wat achtergesteld effect. Dus dan heb je opeens even heel veel bedrijven. En dat is allemaal heel sneu voor die mensen. Maar ja, geen ramp.
Ja, ik denk toch een klein beetje dat laatste. Het is inderdaad wel echt heel sneu voor al die ondernemers. Ik kan me voorstellen dat dat veel stress en onzekerheid met zich meebrengt. Dus ik hoop dat die mensen voldoende steun krijgen. Mm-hmm. Feit is wel dat we natuurlijk in heel veel andere sectoren bijvoorbeeld ook echt grote tekorten hebben. Waar we echt mensen nodig hebben. Dus bedrijven die niet rendabel zijn en die niet meer functioneren in de huidige tijdscontext. Nou, ik kan me voorstellen dat daar zowel werkgevers als werknemers bij zitten die heel goed gebruikt kunnen worden met hun arbeid en hun inzet en hun kunde in andere sectoren. Daarbij komt ook kijken dat dit nu van ondernemers vraagt dat zij op zoek moeten gaan naar bedrijfsmodellen die wel aansluiten op de tijdscontext. En ik kan me voorstellen dat dat ook wel weer innovatie aanwakkert. Dus op zich voor een gezonde markt is het denk ik helemaal niet heel verkeerd dat je uiteindelijk de bedrijven die niet meer voldoende in deze tijdscontext kunnen functioneren inderdaad doet verplichten om op zoek te gaan naar wel winstgevende bedrijfsmodellen of anders door te stromen naar tekortsectoren.
We gaan kijken hoe onze bellers erover denken. 020-468-4x0. Bedrijven in de problemen vormen een onzichtbare ramp. Ardi, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Ja, inderdaad niet eens. Ik ben gelukkig zelf niet een van die ondernemers die daar last van heeft, want ik doe financiële coaching. Ja. Maar ik denk dat we het inderdaad wel aan moeten pakken. En niet wat de man hiervoor zei, dat je bedrijf moet blijven subsidiëren. Maar wat je wel kan doen, is mensen die heel veel geld verdiend hebben, die ondernemers die in moeilijkheden zitten helpen met leningen, met een stukje ondersteuning van bedrijf. Dat hebben we jaren geleden al aangegeven in Den Haag. 2016, toen was dat niet nodig, zeiden ze. Ja. Dan denk ik van hartstikke mooi, nu is het wel nodig, nou zijn we weer acuut aan het branden blussen en dat zou anders moeten in Nederland. Terecht wat de man hiervoor ook al zegt, van in de sectoren waar mensen nodig zijn, daar kunnen ze wel naartoe. Maar daar kan de overheid wel in begeleiden en faciliteren.
Ja, jij zegt, jij bent in de financiële coaching actief. Heb je het dan ook drukker gehad de afgelopen tijd?
Nog niet, maar het zit er wel aan te komen. Dat is ook een probleem in Nederland. Nederlanders praten pas over geld op het moment dat het te laat is.
Ja, precies, duidelijk. Dank voor het bellen, Ardy. En dan gaan we door naar Bas. Goedemorgen. Bas?
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben niet eens met de telling. Ik vind dat jij alles aan de markt moet overlaten. Ik heb zelf een horecaonderneming. Ik heb ook nooit een steun gehad en ik heb het ook niet nodig gehad. Mm-hmm. Als je zaken goed regelt en op de markt gaat inspelen, ja, dat, als je, ik vind dat de zwakken die moeten gewoon failliet moeten gaan en anderen moeten innoveren en de sterkste blijven over en wie de schulden kwijtschelden, dat is ook niet eerlijk ten opzichte van de mensen die wel de belasting hebben betaald.
Nee. En zeg je dan een beetje helpen mag wel, dus schulden omzetten in wat langdurige leningen, dat vind ik wel prima. Maar, ja. Maar inderdaad, bedrijven die niet functioneren omhoog houden, daar moeten we gewoon mee stoppen.
Ja, absoluut. Ja. Daar ben ik helemaal mee eens.
Duidelijk, dank voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Pieter Lossie van de VO-raad. Althans, hij adviseert de VO-raad. André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. En ook bij me zijn Hans Biesheuvel van Ondernemer Nederland en econoom Jan-Paul van der Kerken. Hij weet alles van de Nederlandse economie en is werkzaam bij het economisch bureau van ABN AMRO. Hans, dat is toch wel even goed om voor te leggen. Ook heel veel bedrijven die kunstmatig omhoog zijn gehouden, wat misschien eigenlijk niet meer voldoet in deze tijd. Ja, dan is het inderdaad wel innoveren of wegwezen, toch? Zo hard mogen we het wel zijn.
Nou, kijk, in normale economische omstandigheden ben ik daar helemaal mee eens. Hè. Ik bedoel, ik ben helemaal niet van het pamperen en subsidiëren van bedrijven. Ik hou vooral van ondernemen, hè, en vernieuwen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk alleen heel exceptionele omstandigheden gehad, waarbij je gedwongen werd om dicht te gaan. Waarbij de overheid je dwong om je deur dicht te houden. Nou, en dan was het gewoon voor bedrijven niet heel makkelijk om toch nog omzet te maken. Dus ik ben het met veel van wat ik net hoorde eens in normale omstandigheden. Maar we zitten nu in hele uitzonderlijke omstandigheden. Daar vraagt wel om aandacht. Mm-hmm. Ik ben helemaal niet voor kwijtschelden van die belastingschuld bijvoorbeeld. Ik vind dat die belastingschuld moet uiteindelijk gewoon terugbetaald worden. Alleen, ik ben wel voor, ik geef bedrijven iets meer ruimte daarbij. Omdat er ook geïnvesteerd moet worden in de toekomst van het bedrijf. Ook omdat je wat reserves moet opbouwen weer als je die kwijt bent. Je vaak nog, wat net voorbij kwam, ook private schulden vaak hebt. Want ik hoorde de meneer van ABN AMRO zeggen, we weten niet precies waar het zit. Nou, ik weet het ook niet precies, maar ik heb met de vorige staatssecretaris van Sociale Zaken, Dennis Wiersma, in november en december geprobeerd het toch een beetje in kaart te brengen. En de schattingen gaan toch wel naar in ieder geval meer dan 10 miljard aan private schulden bij MKB-bedrijven in de sectoren die hard getroffen zijn. Dus dan gaat het best hard. En waar ik echt voor pleit is niet kwijtschelden, maar geeft die ondernemers wel een steun en hulp in de vorm van misschien wel coaching inderdaad. Of dat ze een beetje begeleiding krijgen, een overzicht te krijgen over hun financiële situatie. Zodat ze op een verantwoorde manier afweging kunnen maken. Kan ik verder? Hè? Ben ik levensvatbaar? Mm-hmm. Of kan ik misschien beter stoppen?
Ja, in het AD zegt iemand van de Kamer van Koophandel, die een fantastische functie heeft, de programmamanager Zwaar Weer, dat er dit jaar mogelijk 220.000 ondernemers failliet gaan. Jan-Paul, de macro-economische impact daarvan, die is dan weer best wel gering, zegt in ieder geval Joris Knobe, hoogleraar bedrijfseconomie in het AD. Hoe kan het eigenlijk dat er heel veel bedrijven dus gaan omvallen, maar dat we daar eigenlijk niet zoveel van merken?
220.000 bedrijven, dat als die, laten we even uitgaan, de aanname doen dat die allemaal failliet gaan, dat is een flinke aantal. Dus dat zal denk ik grotere macro-effecten gaan hebben. Maar Dat verwacht ik nog niet. Natuurlijk zullen het aantal faillissementen oplopen. En waarom zullen die macro-economische effecten daarvan meevallen? Ja, dat is de arbeidsmarkt die al genoemd is. Grootste effect van faillissementen is dat er een omslag plaatsvindt op de arbeidsmarkt. Het sentiment verslechtert. Maar als je snel weer ergens anders aan de slag kan, dan gaat dat keteneffect gaat niet door, om het even zo te zeggen. Ik ga nog wel een nuance willen plaatsen bij die uitgestelde belastingen. Dus, want daar hebben we het natuurlijk over. Meneer Van Hans gaf net aan, ongeveer 10 miljard staat uit bij familie en vrienden. Er staat ongeveer 20 miljard nog uit aan belastingsschuld. Dus dat zal echt de grootste schuldenaar zijn dan. Ik denk wat ook belangrijk is om aan te geven hier, dat TNB in kaart heeft gebracht, ja, waar zitten die schulden nou in termen van corona-gerelateerde bedrijfstakken, of die geraakt zijn door de coronacrisis, en bedrijfstakken die niet geraakt zijn door de coronacrisis. En daar komt eigenlijk ook uit dat een groot deel van die belastingschuld ook uitstaat bij bedrijven die eigenlijk voor de coronacrisis al slecht presteerden, en die bijvoorbeeld een hele lage productiviteit hebben. Ja. Dus ik zou daar, dat is denk ik een nuance die ook belangrijk is om aan te geven, dat niet elk bedrijf wat een belastingschuld heeft, heeft die omdat hij getroffen is door de coronacrisis.
Mm-hmm, ja. Uit het onderzoek van de KVK blijkt ook dat bijvoorbeeld zo'n 30% van ondernemers het gevoel heeft dat ze eenzaam zijn. En dat het ook gevolgen heeft voor het mentale aspect. Zouden we daar wat meer aandacht voor moeten hebben, André? Het gaat natuurlijk vaak over de harde zaken van het leven, de keiharde euro's. Maar er zitten blijkbaar gewoon heel veel problemen. Ondernemers met problemen thuis 's avonds, dat maalt in hun hoofd. Daar hoor ik nooit iemand over.
Ja, daar zou je wel meer aandacht voor moeten hebben, denk ik. Alleen ja, de manier waarop is natuurlijk de vraag hoe je dat gaat doen. En ook als je kijkt naar, willen we het aantal faillissementen uitstellen waardoor het allemaal in één keer komt? Ja, zullen dan mentale problemen niet alleen maar nog meer opstapelen, de economische problemen? Omdat je continu aan het uitstellen bent. Ik denk dat mentale problemen in deze zin alleen nog maar erger worden, omdat je veel te lang in dezelfde situatie, een uitzichtloze situatie zit. Dus ik denk dat het heel goed is, wat net ook al is voorgesteld door Hans, om iets van coaching of in ieder geval daar een soort hulp aan te bieden. Want dat maakt de situatie ook voor die ondernemers minder uitzichtloos, omdat ze gewoon simpelweg weten waar ze aan toe zijn, of het bedrijf naar voren gezet kan worden of niet.
Koen, goedemorgen.
Goedemorgen, Koen Verretten.
Zeg het maar.
Ik ben zelf ondernemer en het is niet makkelijk geweest, maar ik heb geen steun aangevraagd. Mm-hmm. Ook net niet nodig gehad, Dus ik heb nu geen schulden. Bij niemand. Geen belastingschuld.
Mm-hmm, geweldig.
En voor mij komen er dus nieuwe kansen. Want alles wat omvalt, wordt weer ingevuld. Dus er gaat niet zo heel veel verloren, behalve een hoop belastinggeld.
Ja, het is een soort kringloop der dingen. En je hebt mensen die er bovenaan en onderaan staan, zomaar even te zeggen.
Ja, en als je nu, als ik dat hoor, dat je financiële coaching nodig hebt. Kijk, ik ben ooit ondernemer geworden om vrij te zijn, mijn eigen weg te kiezen. Uh-huh. En mijn eigen verantwoordelijkheid te hebben. Ja, dat houdt in dat je ook goed bekijkt wat je financiële situatie is. En daar moet je op anticiperen. Als het niet meer gaat, moet je stoppen. Moet je niet wachten. En moet je niet je hand ophouden. Want dat gaat gewoon verkeerd.
Ja, ja, voor het stoppen zijn er ook programma's, hè, als je dat wil. Die waren eerst niet, maar dat kan nu wat makkelijker. Zit jij in welke sector onderneem jij?
Ik ben lijstenmaker, kunsthandelaar.
Oh, mooi. En dat is allemaal doorgegaan tijdens de pandemie ook?
Nou, de mensen, als je moet kiezen tussen een broodkoper bij de Albert Heijn of een nieuw lijstje, dan is het niet zo moeilijk, hoor.
Nee. Maar er zijn mensen
zat die. Dat is ook niet zo heel eenvoudig.
Ja, ik snap het, oké. Okay. Alright, het was natuurlijk anders geweest als je misschien een nachtclub had gehad of iets dergelijks. Dan hadden we in een hele andere situatie gezeten.
Ja, maar misschien had je dan iets eerder de handdoek in de ring moeten vallen.
Ja, in plaats van heel lang de boel laten voorttrekken. Dank Koen voor het bellen. Hans, tot slot. We hadden het al besproken. Jij bent vast veel in gesprek in Den Haag. Nou, Adriaansens, we hebben de naam al even laten vallen.
Ja.
Waar zet jij nou als ONL op in? En hoe gaan we voorkomen dat we uiteindelijk toch een enorme bloedbad gaan krijgen en dat we er allemaal erbij staan? Dat we dan zeggen, god, dat hadden we niet verwacht.
Nou, in ieder geval heel goed met elkaar samenwerken. Kijk, waar ik nu op uit ben, is met het ministerie van Economische Zaken, met mevrouw Adriaansen, met meneer Van Rij van de Belastingdiensten, met Kamerleden, om echt goed samen te werken. Van hoe kunnen we slimme dingen bedenken, zodat we niet, zeg maar, niet levensvatbare bedrijven in de lucht houden, wat net voorbij kwam, want daar ben ik helemaal niet voor. Maar die bedrijven die, door de omstandigheden in de problemen zijn gekomen, toch, of een realistisch beeld voorschetsen Van nou, is het nou wel verstandig om door te gaan? En als we wel dat willen doen, een realistisch plan te hebben van, nou ja, wat, hoe ga je het dan aanpakken de komende tijd? Mm-hmm. Ik wou net nog op één ding reageren, Iwan, als je het goed vindt. Kijk, wat heel veel speelt, we hebben vorig jaar de MKB-noodlijn geopend om gewoon een luisterend oor te bieden aan ondernemers, hè, met vrijwilligers aan de andere kant van de lijn, waaronder ikzelf. Nou, 100 telefoontjes per dag minimaal van ondernemers die zich inderdaad vaak eenzaam voelden in het nemen van al die lastige beslissingen. En dat luisterend oor, dat hielp al vaak goed. Als mensen even hun verhaal kwijt konden, merkte in de afloop dat ze eigenlijk weer wat ruimte voelden om verder te gaan. Maar wat we niet moeten vergeten, kijk, de handdoek in de ring gooien is niet altijd even makkelijk, omdat de meeste MKB-bedrijven in Nederland zijn eenmanszaken. En dan zijn je privéfinanciën en je zakelijke financiën helemaal met elkaar verweven. En als je dus ja, zakelijk failliet gaat of je moet stoppen, dan heeft dat vaak ook hele grote consequenties voor je privésituatie. En daar zien ondernemers enorm tegenop. Dat vinden ze heel lastig. En dat maakt het ook vaak mentaal heel ingewikkeld en ook eenzaam om dan te zeggen, nou stop maar eventjes. Ja. Dat heb ik gemerkt ook in al die gesprekken. Dat vinden ondernemers heel, heel ingewikkeld.
Ja, dus daar mag ook
waar zitten, waar zitten al, die, ja? al die bedrijven die op het randje van faillissement zijn? Zijn dat inderdaad eenmanszaken? Allemaal?
Nou ja, zijn de dat weet ik niet precies natuurlijk. Maar het overgrote deel van de bedrijven in Nederland in de sectoren horeca, evenementen, cultuur, detail, zijn eenmanszaken. We hebben het vaak over BV's, hè, maar dat zijn toch vaak ietsje grotere bedrijven. Maar de sectoren waar we het nu over hebben, waar die schuldproblematiek zo sterk speelt, zijn heel veel eenmanszaken. En omdat daar loopt die privé- en zakelijke financiën lopen dwars door elkaar heen. En dat maakt het heel ingewikkeld, ook mentaal voor ondernemers, om te zeggen, nou, nu stop ik ermee. Want het heeft direct consequenties ook voor je privé-situatie.
Duidelijk, dankjewel Hans Biesheuvel van ONL en ook Jan-Paul van der Kerken van het Economisch Bureau van ABN AMRO. Ons breekijzer, je kan nog de hele dag stemmen via onze Instagram-pagina. Bedrijven in de problemen vormen een onzichtbare ramp. Op dit moment is zo'n 75% daarmee eens. Nou, laten we misschien met z'n allen die aankomende ramp wat zichtbaarder maken, zodat die misschien ook wat minder hard is. Zometeen, in het tweede deel, ga ik verder praten met Pieter en André over de bouw. Die ligt stil, dat komt door de stikstofaanpak. Moeten we nou stoppen met die aanpak of moeten we iets met die bouw? En bedrijven die met schijnzelfstandigen werken, die komen daar vrijwel altijd ongestraft mee weg. Feest! Allemaal zometeen bij BNR Breekt. Tot zo.
30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR Breekt.
Welkom terug bij BNR Breekt. Doe ik het weer. Net als gisteren. In mijn panel vandaag Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. En André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen bij schijnzelfstandigheid. Bedrijven die met ZZP'ers werken, die eigenlijk geen echte zelfstandigen zijn, die komen daar vrijwel altijd ongestraft mee weg. De Algemene Rekenkamer concludeert dat na onderzoek. De wet DBA, die moet tegengaan dat bedrijven en opdrachtnemers ten onrechte profiteren van belastingvoordelen die wel voor zelfstandigheid bedoeld zijn ten opzichte van een dienstverband. Maar ja, wat blijkt dus? De Belastingdienst treedt daar nauwelijks tegenop, tegen die zogenoemde schijnzelfstandigheid. En dat is een probleem. En dat gaan we dus bespreken met Pieter en André. Ik ben ook ooit een keer freelancer geweest en dan moest je heel erg opletten dat je genoeg opdrachtgevers had en genoeg uren maakte en genoeg bij die een en genoeg bij de ander en al je grote rekengedoe. Maar Pieter, dat was dus allemaal niet nodig geweest, want het is één grote puinhoop daar.
Ja, blijkbaar. Ja, en dat is problematisch. Niet alleen voor de belastinginkomsten, maar ook voor de eerlijke concurrentie in de markt. Het is natuurlijk vrij typisch dat de Belastingdienst aangeeft, ja, eigenlijk het feit dat we dit niet kunnen handhaven komt omdat we niet voldoende mensen hebben en vooral niet voldoende mensen die hier verstand van hebben. En dit is weer een geval van de politiek die heel leuk allerlei wet- en regelgeving optakelt, maar vervolgens niet voldoende rekening houdt met uitvoering instanties. En wil je in de toekomst inderdaad op heel veel meer zaken in een steeds complexere wereld de markt kunnen controleren, ja, dan zul je echt een keer fundamenteel moeten gaan investeren of gaan hervormen in die uitvoeringsorganisaties.
Mm-hmm. André, jonge socialisten, moeten we niet sowieso af van mensen die een soort van zelfstandig zijn, maar wat eigenlijk gewoon een constructie is voor bedrijven om ze niet in dienst hoe we nemen?
Ja, die schijnconstructies, daar moeten we sowieso van af. Bedoel, natuurlijk het sprookje wat we onszelf in het liberale land vaak vertellen, dat als je maar ondernemer bent en genoeg risico neemt, dat dan vanzelf alles goed komt en dat je dan geweldig bent. En het, ook een tendens dat bedrijven alsmaar het eerste post was op bezuinigen in zijn eigen personeel, dat daar gewoon mee om wordt gegaan alsof de zak stront is. Die hele mentaliteit, dat zorgt ervoor dat die schijnconstructies plaats kunnen vinden. En ja, tuurlijk, er zijn meer dan een miljoen zelfstandige ondernemers. Natuurlijk zijn die niet allemaal echt daadwerkelijk ondernemer. Mm-hmm. Maar ja, ik snap ook, ja, de Belastingdienst heeft er helemaal geen tijd voor om dat te controleren. En dat ga je ook niet krijgen, want dan heb je echt een miljoen aan ambtenarij nodig en toezichthouders om dat te doen. Dan is dat op zichzelf weer een hele sector geworden. Dus ik snap dat de Belastingdienst niet lukt. En ja, dan kun je de schuld geven aan de politiek in zaken hun uitvoering. Maar volgens mij kun je de schuld vooral neerleggen bij de mentaliteit waar we in deze tijd mee leven en hoe we met onze eigen mensen omgaan.
Ja, dus waar zou jij dan voor pleiten? Gewoon meer mensen in dienst nemen?
Sowieso meer mensen in dienst nemen en niet die schijnconstructies opvoeren. Er worden ook rechtszaken gevoerd. Binnen bij een aantal zijn die gewonnen. Dat bijvoorbeeld bij bezorgdiensten, dat mensen die gewoon voor de bezorgdienst fietsen, dat die gewoon in dienst moeten. En dat ze eigenlijk overal moeten. Het is heel erg zonde dat via de rechter moet gebeuren. Want die kijkt natuurlijk binnen huidige regelgeving. Maar het is aan de politiek om daar ook meer handvaten voor te geven.
Ja, eigenlijk, Pieter, ben je een dief van je eigen portemonnee geweest als je de afgelopen jaar ergens in dienst ben getreden. Je had beter als een soort schijnzelfstandige kunnen optreden, want pak ons was toch niet heel.
Ja, maar dan kies je voor de foute kant van het gevangenendilemma. Ja.
Maar dat stimuleer je hiermee toch wel?
Ja, nee, dat klopt. Dus dat is problematisch. En dus zou de politiek inderdaad veel scherper moeten afbakenen wat precies zo'n ZZP'er is. Mm-hmm. En misschien wel iets te scherp zijn om te voorkomen dat er inderdaad te veel ruimte is om aan schijnconstructies te doen.
Luister even mee naar Matthijs Bouwman, de econoom. Die zei bij RTL Z het volgende over die belastingvoordelen voor schijnzelfstandigen.
Ja, het probleem is duidelijk. Het is gewoon concurrerend om ZZP'er te worden, want dan betaal je veel minder belasting dan iemand in loondienst. Aan de onderkant is volgens mij de enige oplossing is om ook mensen in loondienst veel minder belasting te laten betalen.
Ja, is dat ook een goed idee om dat inderdaad te doen, André? Dat we dat wat meer gelijk trekken?
Ik zou er niet voor pleiten dat we opeens de belastingen zodanig omlaag houden. Ik bedoel, we hebben allerlei problematiek in de samenleving. Daar willen we allemaal dat de overheid daarover optreedt. Maar aan de andere kant willen we wel weer dat de belasting lager is en de verantwoordelijkheid van ons afschuiven. Mm-hmm. Ja, daar gaat natuurlijk niet. Alles in de samenleving kost geld. En zo ook belastingen. Dan zou ik eerder zeggen, doe dat dan voor zelfstandige ondernemers. Regel dat op een andere manier, waardoor het in ieder geval eerlijker wordt. Ik bedoel, de belastingen zijn in Nederland al. Ze zijn al omlaag gegaan in de afgelopen tijd. Mij lijkt het me niet logisch met de uitdagingen die we hebben als we kijken naar de oorlog in Oekraïne, wat waarschijnlijk een hoop geld gaat kosten. Als we kijken naar de klimaatproblematiek die we met z'n allen moeten oplossen. Dan lijkt het mij heel sterk dat het verlagen van de belastingen in deze nou een heel goed idee is.
Maar niet echt een populair standpunt, hogere belastingen.
Nee, maar ik zeg vooral dat ze nu niet omlaag moeten.
Nee.
Dat is belangrijk. Ja, als we met z'n allen van alles willen dat er bereikt wordt, ja, dat kost gewoon geld. Ja, dan zul je belasting over moeten betalen. Dus het lijkt mij niet dat de belasting op loon nou per se omlaag moet voor de schijnzelfstandigen. Kijk, belasting op vermogen, dat moet sowieso omhoog. Mm-hmm. En dan zou eventueel in de toekomst de belasting op loon omlaag kunnen. Maar zolang je dat niet regelt en zolang daar politieke onwil voor is, gaat dat nooit gebeuren.
Pieter, gaat de politiek dit probleem ooit oplossen? Of kan je de komende jaren prima risicoloos schijnzelfstandig blijven? Want ja, we kunnen nog ineens de BTW op een appel verlagen. Dus.
Nou ja, dat is het probleem. En dit soort nieuws schept natuurlijk een precedent voor heel veel bedrijven, ook in de toekomst, om creatief om te gaan met een nieuwe wet en regelgeving. Dus de politiek zal eerst dat toezicht en die controle moeten fixen voordat zij overgaat tot een nieuwe strenge controle. En er zijn heel veel problemen die nog komen gaan en nieuwe constructies waar nieuwe wet en regelgeving voor nodig is. Dus zal de politiek zo snel mogelijk werk moeten maken van een hervorming of een fundamentele investering richting die uitvoeringsorganisaties.
ZZP hoeft je geen zorgen te maken de komende tijd.
Misschien niet. Als je aan de foute kant van het gevangenendilemma dus gaat staan, dan niet.
30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.
BNR
breekt.
We praten over stikstof. De brancheorganisaties Bouw Nederland, VNO-NCW en FME maken zich vandaag zorgen in de Telegraaf. Want zij zeggen het land gaat op slot voor de bouw. En economische ontwikkeling komt tot een stilstand als de nieuwe stikstofaanpak van het kabinet doorgaat. Daarvoor waarschuwen zij dus. Vandaag is er een Kamerdebat over stikstofproblematiek. En deze partijen die zeggen, ja, dit gaat een groot probleem worden. We moeten bouwen. Maar dat gaat niet, want stikstof is veel te belangrijk. Pieter, kies maar, stikstof of bouwen? Stikstof, overschot tegengaan of bouwen?
Zo simpel is het niet, want deze organisaties zeggen ook... eigenlijk het plan wat nu voor ligt is te slap wil je gaan bouwen. Dus je kan heel goed aan stikstofreductie werken. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld in te grijpen in de agrarische sector... en door bedrijven sneller uit te kopen. En vervolgens die ruimte gebruiken om bijvoorbeeld natuurherstel... en uitbreiding te faciliteren. Maar ook ruimte te gebruiken voor woningbouw. En wat ik in ieder geval begrijp van deze organisaties... dat als je naar dat plan wat nu voor ligt voor die stikstofaanpak nu kijkt... dat nog te veel pappen en nat houden is, te veel afwachten. En nou, dat hebben we eigenlijk al veel te lang gedaan rondom dit dossier. Dus wat dat betreft vind ik hun oproep heel terecht... en zouden we dus daadkrachtiger moeten optreden.
Ja, maar ze hebben natuurlijk ook wel een eigen belang, want zij willen bouwen.
Tuurlijk, maar dat belang is niet alleen hun eigen belang... maar dat belang is van heel veel Nederlanders een belang.
Ja, André, lost dit probleem eens even op in 2 minuten.
Dank u wel voor dit vraagstuk,
Graag gedaan.
Het is natuurlijk gewoon... Ja, we willen met z'n allen bijbouwen, dus dan zal het kabinet ook wel plannen moeten maken... om dat te faciliteren. Bedoel, er staat wat ze zelf ook zeggen. Ja, er zijn gewoon een aantal grote die je kunt uitkopen. Dan heb je best een grote oplossing. Als je kijkt naar de grootste 20 bedrijven... dat is eigenlijk gewoon meer dan de helft van de stikstofuitstoot van heel Nederland... En dan heb ik het dus over boerenbedrijven... en of een kalkoenbedrijf in Drenthe... wat ook alweer bij volgens mij 10% van alles heeft. Ja, als je die nou uitkoopt of onder eigen op welke manier dat ook doet... daar inderdaad in investeert... zodat je de stikstofproblematiek kan oplossen... dan kunnen we ook gewoon weer met z'n allen bouwen.
Ja, maar dus wat minder pappen nat houden... en wat meer de beuk erin ook wat jou betreft.
Wat meer doorpakken.
Ja. Het kabinet is dus van plan om die 100.000 woningen per jaar te gaan bouwen. Maar dat gaat de komende jaren niet lukken. Althans, je hoort daar een soort wisselende geluiden over. Maar ik geloof dat toch de consensus wel is dat dat niet gaat lukken. Gaan we dat woningtekort ooit oplossen, Pieter, denk jij?
Ja, de vraag is wanneer heb je het opgelost, hè? Dus dat is lastig. Ik denk dat je bijna meer zou moeten hopen op een correctie vanuit de markt zelf. Dat uiteindelijk iets van die bubbel gaat knappen. Dan dat je inderdaad op korte termijn gaat krijgen dat de overheid dit gaat oplossen. Het is natuurlijk het plan om de komende 10 jaar 1 miljoen woningen te gaan bouwen. Voordat alles staat en dan ook nog met de summiere kans dat het daadwerkelijk lukt om die 1 miljoen woningen te gaan bouwen. Ja, het is de vraag of de markt voldoende prijsreductie gaat incalculeren in de huizenmarkt nu of op korte termijn op die overheidsaanpak. Ik denk dat dat toch onwaarschijnlijk is.
Nee, maar gelukkig hebben VNO, NCW en MKB Nederland wel een plan. Die vinden dus ook dat het kabinet te weinig doet om die piekbelasters van stikstof uit te kopen. Zij stellen nu een soort opkoopteam voor dat bij boeren langs de deuren gaat met hun zakgeld. Luister even mee naar Erik de Brake. Hij is manager ruimtelijke ordening en energie bij VNO-NCW en hij zegt daar het volgende over.
Er zal echt op korte termijn, dat betekent dus dit jaar, een regeling moeten komen van de minister om het ook echt aantrekkelijk te maken om snel te stoppen. En wij zien dat de minister aangeeft dat ze dat ook wil doen. Maar we zien niet wanneer het gaat starten en of ze ook al dit jaar daar middelen voor vrijmaken.
Nee, nou, er zijn wel fondsen bedacht, miljarden in stikstoffondsen en dergelijke. Maar dit gaat nog veel meer kosten, André. We moeten gewoon miljarden vrij gaan maken om allerlei boeren uit te kopen en andere clubs, of ze nou willen of niet. En dat is de enige oplossing.
Nou, dat is wel een groot deel van de oplossing, inderdaad.
Oké, we gaan praten over het eigen nieuws. Kijken wat jullie is opgevallen vandaag in het nieuws of de afgelopen dagen. Pieter, jij wilt het hebben over minister Dennis Wiersma. Ja. Dat gaat natuurlijk over onderwijs. Vertel.
Ja, voor de rol zuiverheid zeg ik er even bij dat dit op persoonlijke titel is. Er vindt op dit moment een debat plaats over de curriculumherziening. Het huidige curriculum in het funderend onderwijs, dus basisonderwijs en voortgezet onderwijs, stamt uit 2006. En je kan je voorstellen met alle ontwikkelingen en nieuwe thema's die belangrijk zijn geworden, dat curriculum toe is aan herziening. Echter is er de afgelopen jaren is daardoor heel veel mensen, heel veel leraren gewerkt aan eigenlijk nieuwe voorstellen. stellen voor dat onderwijs over het curriculum? Dus wat leren leerlingen in hun onderwijstijd? Welke bagage nemen ze mee richting het vervolgonderwijs en richting hun totale leven? En de minister heeft nu gezegd, oké, laten we eigenlijk die plannen gaan afschalen tot slechts de basisvaardigheden. Ja. Rekenen, wiskunde, taal, burgerschap en digitale geletterdheid. Dat vind ik jammer. Eigenlijk vanwege, ik noem even twee thema's. Een van de voorgestelde extra thema's was duurzaamheid. Ja, ik hoef jou niet uit te leggen, Iwan, dat als je kijkt naar het IPCC-rapport... Mm-hmm. Dat er volgens mij geen existentiëler vraagstuk op dit moment is dan duurzaamheid. En dat we het bijna aan de jonge generatie verplicht zijn... die straks in die totaal nieuwe wereld, hopelijk die duurzame wereld gaan leven... Dat het fijn zou zijn als zij daarin worden onderwezen. Dat is het eerste waarvan de minister dus zegt... laten we daarmee rustig aandoen, ja. Want het onderwijs is nu gebaat... bij rust na deze coronacrisis. Een tweede onderwerp betreft gezondheid. We hebben zeker in de coronacrisis gezien... dat met name mentale gezondheid, maar ook fysieke gezondheid... echt een ding is. Volgens mij is het dus des te belangrijker... dat we nu niet alleen in dat onderwijscurriculum gaan repareren... wat eigenlijk de koers is van Dennis Wiersma... maar dat we eigenlijk middels zowel reparatie als innovatie... gaan werken aan renovatie. Mm-hmm. En dat betekent dus dat we niet onze ogen moeten sluiten... voor nieuwe thema's die van belang zijn in het onderwijs... maar ook het moreel verplicht zijn aan de jongste generatie... om werk te maken van al die relevante thema's... die deze kinderen in hun toekomst nodig gaan hebben.
En wat is er dan waarvan dat van Wiersma's argument... van het onderwijs heeft rust nodig? Want het is natuurlijk een hele roerige tijd doorgegaan... met corona-gedoe en thuis en achterstanden en ellende. Moet je dan juist nu allerlei nieuwe dingen gaan doen... allerlei dingen gaan hervormen?
Ja, nu is een beetje relatief... omdat de voorstellen die er nu voor liggen... zouden pas in 2027, 2028 moeten worden geïmplementeerd. Dus dat is pas over 5 jaar. Onderwijs... is volgens mij niet toe aan allerlei ontzettend grote herzieningen. Maar tegelijkertijd zien we het onderwijs nu ook in de knel zit. En het lerarentekort is groot en de motivatie van leerlingen is heel laag. Dus ik heb ook zoiets van het huidig systeem... en de manier waarop we het nu organiseren... Dat werkt blijkbaar niet voldoende om op langer termijn... Duurzame onderwijskwaliteit te kunnen verzekeren. Ja. En dan kun je volgens mij best met nieuwe materie, nieuwe curriculum... materie waar heel veel mensen en heel veel experts aan gewerkt hebben... ervoor zorgen dat je nieuwe energie en nieuwe impuls in dat onderwijs krijgt.
Ja, moet dat allemaal nieuwe vakken worden? Of zijn dat dingen die je gewoon in de biologie naar binnen kan schuiven?
Exact.
Nou, ben benieuwd hoe het gaat aflopen. Er is vandaag kamerdebat, geloof ik.
Ja, zeker.
Alright, we gaan het merken. Kijken wat er trending is op de socials dan. Twitter is druk met hashtag Huug, Hugo de Jonge... en zijn hashtag iCloud mailadres. Zou hij al mailtjes hebben gehad van mensen die gewoon geprobeerd hebben... wat zijn adres is dan versturen? Geen idee. Om te achterhalen wat hij naar zijn privémail heeft gestuurd. En dan met name natuurlijk over die mondkapjesdeal met Siewert van Linde. Twitteraars willen hashtag WOP-documenten inzien. Inmiddels heeft de jongen trouwens erkend dat het gebruik van zijn privémail makkelijker was. Want ja, de beveiliging op het ministerie vond hij maar moeilijk... maar hij is er inmiddels wel mee gestopt. En ook de hashtag Efteling is trending. Na de zomer start het pretpark met de bouw van een nieuw hotel. Het Efteling Grand Hotel wordt met 7 verdiepingen het grootste hotel... en opent in 2024. En tot slot moeten we het toch even hebben over Ed Sheeran. Die heeft een copyrightzaak gewonnen. Het OI uit zijn nummer Shape of You zou wel erg lijken op OY... uit een nummer van de artiest Sammy Switch. En we kennen natuurlijk Shape of You, hè, dat is deze. Die kennen we allemaal. Maar zouden ze allemaal gaan om dit stukje? Nee, ik dacht altijd dat die zong Huawei, maar dat is niet zo. En het zou dus heel erg gaan op dit stukje. Ja, uiteindelijk heeft Ed Sheeran de zaak dus gewonnen. Vond ook niet heel erg gelijk, Pieter, jij wel?
Nee, je hebt maar 7 tonen, hè? Primaire tonen, dus ja, dan ga je al snel op elkaar lijken.
Oké, heel goed.
Ik ben zo benieuwd hoe zo'n rechter dit dan beoordeelt.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Nee, wat, vond jij het op elkaar lijken of niet? Veel mee, toch? Nog een keer dan. Dat is de ene. Ja.
Ja.
Als je ze zo naast elkaar legt, dan wel. Maar ja, de context van het liedje, ja. Dat je, op een gegeven moment kun je geen muziek meer maken omdat alles wel is gedaan.
Ja. Nou goed, ik geloof dat het een uitspraak is van de heus van de Hoge Raad en dergelijke. Dus we gaan nog wel even de juridische documentatie induiken. En dan komen we er na de uitzending nog wel even op terug. Tot slot, nog even naar het Europees Parlement. Dat wil namelijk dat alle bedrijven met meer dan 50 mensen in dienst hun salarissen openbaar gaan maken, zodat personeelsleden salarissen met elkaar kunnen vergelijken. En op die manier wil het parlement de loonkloof blootleggen en bedrijven dwingen om maatregelen te nemen als ze bijvoorbeeld vrouwen te weinig te betalen, de gender pay cap. Moet maar eens duidelijk worden hoeveel mannen en vrouwen verschillen als het gaat per bedrijf dus ook om inkomens. Is dat een goed idee, Pieter? Dat we dat geanonimiseerd allemaal openbaren?
Ja, ik vind het doel op zich goed. Het middel iets minder. De vraag is inderdaad in hoeverre het geanonimiseerd is. Je hebt inderdaad te maken met privacy van werknemers, maar je hebt volgens mij binnen een organisatie met name te maken, hopelijk met een team aan mensen dat samen aan een opdracht werkt. En als je slechts mensen hebt die daar constant met anderen vergelijken wat het salaris is, dan denk ik dat dat een nogal giftige werksfeer doet bevorderen. En dat moet je volgens mij niet willen. Ik denk als je inderdaad die data collectief verzamelt en daar een soort metabeeld van maakt en dat geanonimiseerd doet, dat het op zich wel zou kunnen werken.
Ja, André, ben jij ervoor dat het gewoon eens inzichtelijk wordt wat mannen en wat vrouwen verdienen op de werkvloer en hoeveel de verschil daarin zit?
Ja, ik vind dat sowieso een heel goed idee. In Nederland doen we altijd al moeilijk over salaris en over hoeveel je verdient. Ja. Dat allemaal heel, heel spannend is. Maar dat is eigenlijk, dat vind ik eigenlijk heel erg giftig. Dat je gewoon niet kunt praten over wat je financieel binnenkrijgt vanuit een bedrijf. En wat voor erkenning je hebt voor je werk. En zeker ook omdat we zien dat vrouwen gewoon structureel wel gewoon minder betaald worden dan hun mannelijke collega's. Denk ik dat het hartstikke goed is als dat gewoon openbaar wordt gedaan. Natuurlijk wel geanonimiseerd. Maar ik denk dat we daar prima open over kunnen zijn. Ik denk dat dat de sfeer juist een stuk minder giftig maakt.
Waar komt dat denk je vandaan dat we het allemaal zo eng vinden om over geld te praten? Ik vind ook niet. Ik ga ook niet heel makkelijk tegen iedereen hier vertellen wat ik verdien. Ik weet niet, het voelt toch een beetje gek.
Ik denk dat het een soort Calvinisme is of zo. Dat je daar niet. Ik weet ook niet waar het vandaan komt hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Waarom dat in onze cultuur zo is ingebakken.
Ben jij een makkelijke prater, Pieter, over je financiën? Als je nu ja zegt, weet je wat
ja,
de volgende
nee,
precies. Is.
Dan nee.
Nee, maar serieus?
Nou ja, op zich wel. Wel in gesloten kringen met vrienden. Ja. Maar ik hoef niet dat mijn salaris en mijn persoonlijke financiën op de website van de Europese Unie komen te staan.
Nee, nou,
even heel
af.
Plat gezegd.
Ursula von der Leyen is coming for you. Oké, dankjewel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR Breekt. Ik dank Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad, en André van Hout van de Jonge Socialisten. Morgen is het donderdag, dan ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de social. Zoek maar even op BNR. Op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok zelfs ook. Dan vind je ons daar. En zometeen is Thomas hier. Benieuwd hoe lang zijn stem het volhoudt. Zaken doen. Tot morgen.
30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.